Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Daar zijn we weer, na alle hectiek van afgelopen week met een Grand Prix in Zandvoort. Ja, je kunt het wellicht gemist hebben. Zijn wij er ook weer, zo voorafgaand aan Super Sunday. Met en de Grand Prix van Monaco en de Indy 500. Ja, dus genoeg om lekker te babbelen over de belangrijkste bijzaken in het leven. En dat doen we met deze man aan tafel.
Daan Geus, Formule 1 Magazine.
Frederik Bedolf, Grand Prix Radio.
Patrick Moeke, Grand Prix Radio.
Moest je echt nadenken?
Want ja, ik ging wel lekker snel.
Sorry. Maar hij heeft er zoveel gedaan inmiddels.
Ja, nee. Grand Prix Radio en nu sport.
Dankjewel, Patrick. Ik ben René Hoogderp. Dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ja, zoals gezegd, we gaan het natuurlijk hebben over de twee grote autosportevenementen van het jaar. Maar eerst, afgelopen zaterdag werd de tweede ronde van de W-series verreden in het Belgische Zolder. En met Nederlands succes. Bijtske Visser liet het Wilhelmus klinken. Bijtske, van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Je eerste overwinning in deze raceklasse. Wat was nou eigenlijk de sleutel als je dat moet vergelijken met twee weken terug in Hockenheim?
Sowieso een clean weekend. En een goede start.
De start, maar natuurlijk ook gewoon de snelheid in de kwalificatie. Het mooie van dit format is dat je elk weekend, je zei het twee weken geleden al, elk weekend heb je een nieuwe auto met andere engineers. Kon je snel aanpassen aan die nieuwe auto?
In principe, het zijn gewoon allemaal Formule 3 auto's, dus echt verschil zit er niet in. Het meeste waar je aan moet wennen is natuurlijk dat het weer een ander circuit is.
Ja, en dat geldt voor iedereen natuurlijk, maar ik kan me voorstellen, want je zegt ja, in de basis zijn alle auto's hetzelfde, maar stiekem weet je ook dat dat niet altijd zo hoeft te zijn en als het zo dicht bij elkaar zit. Wij zijn technische nerds ook, dus kun je technisch uitleggen dat er wellicht iets meer onderstuur, overstuur, toch iets meer koppel onderin zat? Of denk je echt van, nou, dat valt echt reuze mee. Het zat gewoon puur in de setup.
De setup is in principe voor iedereen gelijk. We mogen een paar kleine dingen aanpassen naar je eigen wens. Ja, en voor de rest zit er niet echt heel veel verschil in. Nou, dus ja, tuurlijk, er zit altijd iets in, maar niet heel veel.
Bijtske, Frederik, mag er voor jou meer vermogen in die auto's komen? Heb je echt het gevoel van, ik heb nog over en je zou nog meer bij kunnen?
Ja, tuurlijk, ik kan altijd meer bij. World Series gereden, daar zit nog wel iets meer vermogen in, ja.
Je noemde al de World Series, zowel deze auto als de World Series, allebei auto's zonder stuurbekrachtiging. Zijn die World Series 3.5, zijn die nog steeds fysiek veel zwaarder dan wat je nu in rijdt?
Ja, deze Formule 3 auto's zijn niet echt zwaar om mee te rijden.
Gewoon peanuts eigenlijk.
Ja, de race is ook niet zo lang, dus dat valt allemaal wel mee. Die World Series is toch nog wel een stukje zwaarder, ja.
Nou, klinkt alsof jij dit kampioenschap twee vingers in de neus gaat binnenhalen dit jaar, Bijtske.
Ik ben natuurlijk niet de enige die het niet zwaar vindt.
Goed punt. Ja, nee, want natuurlijk dankzij die overwinning direct tweede in het kampioenschap. De kampioenschapsleider, Jamie Chadwick, die werd nu genoemd als ontwikkelingsrijder of als reserverijder in het opleidingsprogramma bij Williams. Uh-huh. Jij hebt natuurlijk een link met BMW, maar als er een Formule 1 team zou bellen, kun je dat combineren?
Ja, vast wel.
Of moet je even in je contract kijken?
Dan mag ik wel uitkomen.
Oké, heel goed. Maar je zegt dus Formule 1. Maar zijn er wellicht mogelijkheden en ambities om het stoeltje van Sims over te nemen in de Formule 1?
Die ambitie heb ik zeker. Maar ja, hij geeft natuurlijk ook wel gewoon gas. En ik moet eerst de rest van het seizoen nog maar gewoon even bewijzen.
Maar dat zijn dus wel ambities en die mogelijkheden. Er zijn al gesprekken gevoerd. Ik bedoel, Formule 1 seizoen, die is bijna al ten einde.
Ik heb nog geen gesprekken met BMW gevoerd over mijn plannen voor volgend jaar.
Maar dit is wel een lekkere meevaller natuurlijk, deze overwinning.
Dit zal zeker mee helpen, ja.
Heel goed. Nu dus tweede in het kampioenschap. Over een kleine 3 weken het vervolg op Misano. Ken je dat baantje een beetje?
Ik heb er vorig jaar 1 keer gereden, dus
Ferrari speelplaats.
Hoe de baan loopt. Toch? Bijna, ja.
Ja. Maar dat was toch met de BMW, of niet?
Met de BMW GT4, ja.
Juist. Ja, maar goed, dan weet je net aan waar je links en rechts af moet, maar voor de rest heb je er natuurlijk niet heel veel aan dan.
Nee.
Maar die rempunt heb je zo door in zo'n Formule 3-wagen, toch?
Ja, ik ga me sowieso ook nog op de simulator voorbereiden, dus dat komt wel goed.
Mooi. Dankjewel voor je tijd. En nogmaals van harte gefeliciteerd. En wellicht spreken we je na het volgende treffen weer.
Ja, dankjewel. Is goed.
Tot de volgende.
Oké, hoi.
Ja, natuurlijk gaan we het zo dadelijk hebben over de Grand Prix van Monaco. Maar het is Super Sunday aankomende zondag. Want direct na de Grand Prix vindt het grootste autosportevenement van het jaar plaats. Als het mij ligt althans. De 103e editie van de Indianapolis 500. Ja, een editie waar lang naar uitgekeken is. Want Fernando Alonso die zou wel eventjes op jacht gaan naar die Triple Crown. Maar het mocht dus niet zo zijn. Hij werd 34ste.
Zo.
Na de kwalificatiesessies. Ja, dat is heel simpel. Dan gaan we maar 33 door. Je hebt gekeken?
Ja, ik heb gekeken. Ja, het was echt...
Zwanenzang.
31.000 kilometer per uur. 31.000 van een kilometer.
Oh ja.
Van mel.
Ik heb het uitgerekend. Dat is, of niet uitgerekend. Het is gewoon een lijstje met rondetijden. Maar dat is drie... ik ga niet wijs lopen doen. 300ste van een seconde was het. Na vier rondes. Na 10 mijl. Na 16 kilometer. Ja. 300ste
dat
van een seconde.
Heel weinig. Ik zag trouwens echt een foto op Instagram net van een monteur van het Carlin en McLaren team. Die zat er echt gewoon, gewoon verslagen zat hij erbij. Omdat hij sinds januari al met dit project dus blijkbaar bezig is. Niet goed genoeg dus blijkbaar.
Het menselijke gezicht, hè?
Het menselijke gezicht. Maar ja, dat is wel... ik vond trouwens wel dat Alonso een beetje... Ja, hij droop echt af.
Ja, maar dat is toch ook volledig terecht. Hij zat er helemaal doorheen. Dus de camera's stonden op hem of hij zich wel of niet zou kwalificeren. Niet om of hij pol zou pakken, dat had hij natuurlijk verwacht. Dat was één grote wanvertoning natuurlijk.
Uiting geven aan verlies vindt hij wel lastig. Dat was wel duidelijk te zien.
Nou, en je zag ook, tenminste, dat is lastig oordelen... maar als je dan toch moet beoordelen op het beeld... Hij deed ook net alsof het hem niet zoveel deed, vond ik.
Dat
een beetje in de laatste ronde was hij ook een half van het gapen. Van, oh, nou ja, ik kijk wel of het... Natuurlijk ga ik wel door.
Ja, een beetje cocky, zei ik al.
Ja, maar gewoon echt, niet sympathiek.
Nee, maar en dat is toch
wat moet je dan doen, René? Ik zou ook niet weten hoe... Je weet dat alle camera's op je gericht staan.
Ik zou gewoon flink de pest erover in
hebben. Maar dit zijn toch ook
de
verhalen...
Het kan toch niet zo zijn dat je... Nee.
Hij ging nog even handtekeningen uitdelen.
Ja, dat is minst.
Ja, wel zeker.
Maar dat moet je eigenlijk ook gewoon doen. Maar eerlijk gezegd, we zagen het toch gewoon altijd je aankomen. De testsessies gingen niet goed. De vrije trainingen waren waardeloos. Een klap in de buren ook nog. Moesten dus vervolgens met een reservechassis de kwalificatie doen. En hebben vervolgens van zaterdag op zondag hebben ze een beetje marktplaatsje gespeeld door en dempers van Andretti te kopen. Een setupje te ritselen van Penske. Heel veel geld heeft dat waarschijnlijk nog gekost. Dan hebben ze vervolgens in de laatste testsessie die auto veel te laag afgesteld. Het was een wanvertoning, was het.
Ja, maar wat ik niet begrijp, hè, hoezo kunnen... Ja, dat is natuurlijk in Formule 2 precies hetzelfde. Waarom een ART wel vooraan kan starten. En waarom, ik noem maar wat, een MP Motorsport wat vaker achteraan start. Oh, middenveld start tegenwoordig. Waar zit het verschil zo in, René?
Kwaliteit van mensen.
Ja, gewoon puur personeel, hoe je die auto gewoon...
En het team waarmee ze samenwerkt natuurlijk. Vorige keer dat Alonso meedeed met Andretti Autosport, topteam. Toen dominant op Indy.
Sato won niet voor niks.
Precies, en nu met Carlin. Met alle respect, toch een kleine speler. En ook niet gewoon het type team dat het even erbij kan hebben.
Maar die kwamen het heel even doen aan de andere kant van de plas, Carlin.
Moet ik wel zeggen, ik vind Carlin heeft natuurlijk wel in de Indy Lights... hebben ze wel de overstap gemaakt... Maar het is meer de cockiness van McLaren, denk ik.
Typisch McLaren, mag je misschien wel
zeggen? Misschien wel, zeker de laatste jaren. En je zei het al, Carlin niet echt een hoogvlieger op het gebied van ovals. Ook Max Chilton heeft het niet gehaald.
Nee.
Ook Pat O'Ward, de kerstverse Red Bull junior rijder, heeft het niet gehaald. En natuurlijk, daar luistert niemand naar, want Alonso is er niet bij. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je dus Junkos Racing. Met Kyle Kaiser. Ja. Echt een prachtig verhaal is het eigenlijk. Ja, een heel klein team. Het kleinste team wat er is. De hoofdsponsoren, die nokten ermee een paar weken voor de Indy 500. Een compleet maagdelijk witte auto. Die schrijft hij dan vervolgens ook nog af. Ja. Dus iedereen zet met de handen in het haar van... hoe kunnen we nog überhaupt in elkaar schroeven? Hebben ze het voor elkaar? En dan pakken ze dat laatste startplaatsje... van de grote Fernando Alonso. Voor het verhaal, de Amerikanen smullen daarvan. En dat merk ik wel, dat de Amerikanen helemaal niet zoiets hebben van... oh, wat jammer dat Alonso niet meedoet. Maar meer van, oh, wat een fantastisch verhaal dat Junkos meedoet. En dat is toch opvallend, want ik denk... wij Nederlanders zijn heel veel bezig met de underdog. En dat gunnen we. En Amerikanen zijn heel vaak op het voetstuk zetten van sporthelden.
Ja.
In dit geval zou dat dus Alonso zijn. Maar ik proef dat niet zo is.
Ik zag het ook met die overwinning van Colton Herta. Ik bedoel, het jonge talent, dat wordt zo geprezen daar in Amerika.
Maar die zei het ook al, toch? Die zei van, die ergerde zich ook een beetje aan... dat Alonso wel even de Indy 500 gaat winnen. Toen zei hij al van, dat gaat niet gebeuren. Je bent nu op mijn speelterrein. Even dimmen, weet je wel.
Ja, ze zouden iedereen wel even wegrijden.
Precies.
Maar dat is natuurlijk ook het gênante. Eigenlijk als je kijkt naar Junko, is een beetje hetzelfde verhaal als McLaren. Natuurlijk auto afgeschreven. McLaren ook nog wat technische pech gehad. Zelfde situatie, Hinchcliffe ook. Maar McLaren krijgt het toch niet voor elkaar met Alonso.
Je noemt Hinchcliffe inderdaad. Die zat ook gewoon op de WIP voor de tweede keer. En nu houdt hij dan wel vol. Maar dat is wel knap, hoe ze dat dan voor elkaar hebben gebokt. En dat is net het verschil tussen personeel. En dat je dus als McLaren denkt van, oh, dat fixen we wel eventjes.
Ja, het is ook niet zo dat McLaren er pas in januari in is gestapt natuurlijk. Die zijn vorig jaar echt het hele jaar lopen lobbyen in het IndyCar circus. Dus het is eigenlijk toch een kwestie onderschatting misschien dan wel.
Hadden ze niet gewoon een heel seizoen moeten rijden, inclusief Alonso?
Maar daar moet je ook budget voor hebben natuurlijk.
Ja, maar dat zouden ze toch wel moeten hebben, denk ik. Bij dat.
En nu is het vooral pijnlijk dat ze heel veel sponsoren hadden gefixt voor deze 500. En vervolgens doe je niet mee. Dus dat is helemaal pijnlijk. Dus,
is het droom van Alonso nu in duigen?
Nee, volgend jaar weer een poging, denk ik.
En maar
niet met McLaren, denk ik. Ik denk dat dit nog wel een hardere...
Maar dat zou ook
knauw geeft in de relatie tussen Alonso en McLaren.
Precies, dat zou ook invloed op zijn mogelijke comeback in de Formule 1 kunnen hebben. Want eigenlijk zou, als je nu Fernando Alonso bent... Nou, dit is al de zoveelste misser, ook gezien wat ze in de Formule 1 hebben gedaan bij McLaren. Eigenlijk zou je nu gewoon al je banden met McLaren moeten doorbreken. Een topteam in de IndyCar gaan zoeken en je volledig daarop gaan richten, denk ik.
Maar wil hij een heel seizoen? Dat denk ik niet.
Ja, maar ja.
Het is misschien wel de manier om de 500 te gaan winnen, maar...
Je zou bijna zeggen, nu denk ik de enige manier om nog de 500 te winnen. Andretti heeft echt niet zoveel auto's om... die gaan het ook niet doen. Nou ja, dat was interessant. En dan gaan we het toch hebben over de kanshebbers. Nou, Alonso kunnen we wegstrepen. Ik wil nog even terug naar Alonso. Ik denk, eerlijk gezegd, dat dit nog beter was voor Alonso.
Dan meedoen
en dan waardeloos achteraan rijden. En natuurlijk, we weten, iedereen is een kanshebber... als je op de grid staat.
Ja, maar hij mist gewoon 3 mijl per uur gemiddeld per rondje.
Ja, average.
Maar dat 200 ronden lang, hè?
En dat 200 ronden lang, nou, reken maar uit. Natuurlijk kun je wel goed slipstreamen en je kunt wel...
profiteren van cautions die goed vallen en zo.
Precies,
maar
ik denk dat hij in het rijdersveld ook wel goed zou gedijen... dat hij er wel redelijk goed doorheen komt.
Dat bewustzijn was er denk ik ook al bij Alonso. Dat hij dacht van, ja, dan rijdt die hele race P30, P29. Daar wordt hij ook niet vrolijk van.
Nee.
Wie zijn de kanshebbers, Daan?
Rossi.
Daar altijd Rossi, hè? Ja.
Normaal gesproken ben je ook geneigd om Dixon te zeggen... maar die start geloof ik P18 uit mijn hoofd.
Ja, en Dixon is historisch gezien... Nee.
Ja. Het gekke is, de eerste rijders zijn eigenlijk een beetje de jongens. Pagano, Carpenter, Pinkert, of van je zegt... prima kwalificatie, maar die gaan hem niet winnen.
Ja, ik hoop eerlijk gezegd wel dat Carpenter hem nou een keertje gaat pakken... voor de zoveelste keer op de eerste startrij.
Het sprookje is hem denk ik niet gegund.
En Helio?
Ja, ook een sprookje. Ik denk toch eerder Newgarden of Power dan. Maar op wie zou jij het zetten? Je geld.
Of dat is een hele, essentiële vraag. Want wie ik hoop en wie ik denk...
Op wie zou je andermans geld zetten?
Ja, toch een toch Power, denk ik. Ik denk dat Pagano het op een of andere manier niet... Ja, nee. Pagano is historisch gezien nooit echt een oval rijder. Maar ja, hij heeft wel in zijn kwalificatie-CV op de Indy 500. Dus dan wel weer goed. Dus dat vind ik wel heel opvallend. Maar Newgarden of Power. Maar ik hoop Helio.
En Hinchcliffe van het achterveld?
Ja, het zou natuurlijk ook een mooi verhaal zijn. Maar is het realistisch?
Heeft hij een knauw?
Nee, misschien wel trouwens. Nou.
Heeft hij een knauw gehad naar die crash, denk je?
Je bedoel je de crash van dit jaar of van
dit jaar?
Anders had je niet zo'n goede ronde neergezet in Bump Day.
Nee, precies.
Het leuke is natuurlijk ook aan India. Je hebt straks 150 ronden pak weg om weer in dat ritme te komen. Dan hoef je alleen maar te zorgen dat je in de leading lap zit nog. En als je dan die laatste 50 ronden erbij zit, dan kan het nog.
Dan kan het zeker. Want als we ook kijken, je had het over Rossi. Won in 2016 vanaf de 11e startplaats. Montoya in 2015 vanaf de 15e plaats. Hunter Ray won in 2014 vanaf de 19e startplaats. Dus die kwalificatie, hartstikke leuk. Maar het is vooral zaak dat je erbij bent.
Jullie zijn er nog eentje vergeten, jongens.
Oh,
Marcus Eriksen.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen...
Viel mee, hè?
Keurig gedaan.
13e plaats.
Keurige kwalificatie. Goed in het middenveld.
Ja. Hij heeft op zich een redelijk pakket, toch?
Ja.
Subtopteam.
Ja, nee, zeker. Ja, maar... Ervaring, denk ik, dat wel heel belangrijk is.
Toch in de kwalificatie.
Ja, dat kan hij zeker. Kan hij dat zeker op zijn cv zetten. Ja, natuurlijk. En dan zeg je IndyCar, dan zeg je ook Rinus van Kalmthout. Ook voor hem zijn grootste race van het seizoen. Volgend jaar toch ook gewoon op de Indy 500?
Zo, het zou wel vet zijn.
Dat gaat gewoon gebeuren, toch?
Hij in de voetsporen van Arie moet.
Natuurlijk.
Moet gewoon.
Ja, moet gewoon. En hij staat nu goed in het kampioenschap. Junkos rijdt hij voor. Hij zou die plek van Geyser dan volgend jaar in kunnen nemen.
Logischerwijs. Maar zou het in de lijn der verwachting kunnen zijn dat hij nog een transfer gaat maken?
Ik denk, dat zal ik hem even zelf moeten vragen. Maar ik denk dat hij... het lijkt mij dat hij zijn team trouwens.
Ja.
Is een beetje... En waarom niet? Als je ziet hoe goed ze die auto hebben gefixt bij Geyser.
Ja, absoluut.
Prima, hartstikke goed.
Goed, meemaken.
Dindy 500 direct na de Grand Prix van Monaco. Gewoon dus met het bordje op schoot. Lekker blijven zitten dus.
Of een hotdog.
Of een hotdog mag ook, maakt het uit. Goed, het mag wel als meest befaamde Grand Prix betiteld worden. Maar of het de meest spectaculaire Grand Prix van het seizoen is, dat mag je zelf beoordelen. Maar aankomend weekend komt het Formule 1-veld aan in het Prinsdom van Monaco. Mannen, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er een beetje haat-liefdeverhouding mee met het hele Monaco. Daan?
Mooi evenement. Zullen we het zo bekijken?
Mooie plaatjes voor een aanzichtkaart.
Maar er zit wel altijd spanning in die race. Het is toch de vangrails altijd dichtbij. We kennen dat verhaal. Je zit toch al de hele tijd te wachten. Zoals vorig jaar met Ricciardo natuurlijk, weer dan iets technisch. Er zit wel altijd iets in de race. Hè. Als racefan blijft het je wel boeien. Maar om nou te zeggen dat we daar echt oud en oud thrillers hebben gezien. Wow.
Is het misschien wel een van de laatste circuits waar je als rijder het verschil kunt maken? Ja, dat hoor je zo vaak. Hè, van, oh, hier kunnen we wel zo'n rijder het verschil maken.
Nee, ja, als in dat je de rondes aan elkaar moet lijmen. Dat je echt gewoon het vertrouwen kan opbouwen. En dat je gewoon echt gewoon die ultieme kwalificatieronde echt nilt. Want dat is uiteindelijk waar het nog steeds om gaat, volgens mij. Bij Monaco. Als je zo ver mogelijk op die startpositie, op die startkut staan. Nee, in de zin van dat je ook niet... Ja, echt het verschil weer kan maken, want echt inhalen, ja.
Juist, je kan het verschil maken in de kwalificatie, dus. En dat komt eigenlijk op neer.
Ja, en in de race is dat natuurlijk een stuk lastiger.
Een stuk lastiger, ja.
Als je, het is niet onmogelijk. Als je met een kapotte MGUK was het vorig jaar, Ricciardo, die het eigenlijk bijna niet meer deed. Als je daar nog gewoon een race mee kan winnen, ja, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens
eigenlijk
op.
Eigenlijk bespottelijk.
Die was in Barcelona of zo, was hij al lang... uitgevallen.
Voor ieder ander circuit natuurlijk.
Ja. Ja. En toch is het ook goed om van die races ertussen te hebben, waar het eigenlijk gewoon om de zaterdag gaat.
Ja, zeker.
Gewoon voor de variatie in de kwaliteit als coureur. Dat is toch wel,
en income Zandvoort.
Nee, maar dat is wel goed wat je zegt. Want juist, het is wel een totaal ander circuit dan welk circuit dan ook op de kalender. Het is echt het vreemde eentje in de bijt. En wat dat betreft, wat je zegt, dan vind ik het ook helemaal niet erg om naar Monaco te gaan. Het enige wat ik wel vind, kijk, we zitten nu ook... dit circuit is niet... Vroeger waren die auto's misschien wat smaller en het leek wel alsof het circuit ook...
breder was daardoor, bedoel je?
Ja, precies. Ja. Ja, ja. Alleen dit circuit is niet meer gemaakt voor deze auto's. Dus ik snap eigenlijk niet dat altijd maar dat circuit gehandhaafd blijft. Kijk, ze kunnen toch ook... Volgens mij is daar ook ruimte voor om dat circuit iets door te trekken. Ik heb Martin Brundle daar al eens een column over zien heb gelezen. Over dat erachter dat je hem wel iets langer kan maken, zodat er toch iets meer inhaalactie of inhaalpoging.
Nou, waar het pitgebouw staat, bedoel je? Dat gedeelte eigenlijk. Ja, maar dat is al eigenlijk al ten opzichte van een jaar of 15 terug, is het al flink uitgedijd.
Ze hebben natuurlijk die pitinstraat aan de andere kant gemaakt. Ja. Misschien ook wel gehoord.
Ja, ze hebben een aantal bochten. Bocht 1 bijvoorbeeld is daar de snelheid juist uitgehaald. Natuurlijk ook wel logischerwijs gezien alle safety features vandaag de dag. Maar. Als je gemiddelde wedstrijd jaren 90 ziet daar, hoe hard ze daar doorheen jagen, bocht 1.
Maar ik snap het niet. Want we gaan zondag gaan we waarschijnlijk weer gewoon een optocht zien. En dan iedereen weer, stom, die Grand Prix van Monaco en dit en dat. Maar er wordt nooit eens naar dat. Het komt nooit echt ter sprake of zo. Dat ze gaan kijken hoe ze dat circuit verder aan kunnen passen of zo. Ik denk dat ze daar nog wel wat kunnen winnen.
Liberty heeft wel zo'n werkgroep, zo'n working group, zoals dat noemen we meestal dus naar circuits kijken. Om te kijken wat je kan. Melbourne is bijvoorbeeld een circuit dat onder de loep genomen wordt. Misschien moet jij eens een mailtje sturen van kijk eens naar Monaco. Maar ik denk dat je inderdaad heel erg beperkt bent in de kanten die je op kan. Ook gewoon los van het circuit, gewoon puur praktisch.
Maar ook al zou het, en dat moet ik wel Patrick, daar ben ik wel met Patrick mee eens. Stel dat het ook maar één bocht is.
Precies, ja, want het kan nu nergens, want in de tunnel kan het ook niet
meer uitkomen. Ook al is maar één bocht dat je kunt inhalen, dan heb je in ieder geval een goede plus. Het is in ieder geval een circuit met een rijke historie. Laten we eens teruggaan naar 23 jaar geleden. Want als je spektakel wil hebben in Monaco, dan heb je een plens water nodig. En zo geschiedde in 1996. Iemand van jullie die race live gezien? Of ben ik de enige oude lul hier?
Ik heb hem zeker gezien.
Wij dateren onszelf nu allemaal.
Ik was te jong.
Je was te jong.
Ik was net te jong. Ja.
Nou, het was in ieder geval een race waar het direct hectisch was. 6 man wisten de openingsronde niet te voltooien. Waaronder de regenmeester Michael Schumacher. En Jos Verstappen, die bedacht dat het wel een goed idee was om op sliks de race aan te vangen.
Hij was de eerste.
En was de eerste, kwam vervolgens niet verder dan de eerste bocht.
Olivier Panis, die bij Ligier zijn Grand Prix carrière begonnen is in Brazilië in 1994. Hij is gebleven. Hij heeft nog nooit weten te winnen. In 1994 was hij 11e in de WK-stand. In 1995 was hij 8e met 16 punten. Zal hij er dit jaar al heel dichtbij komen, want hij heeft er nu al 11 achter zijn naam staan. Met deze overwinning bij Frank Gurney. Natuurlijk is hij ook daar afkomstig in de hele pitmuur. Iedereen applaudisseert voor deze overwinnaar. Olivier Panis wint de grote prijs van Monaco. Met op de tweede positie David Coulthard. De derde plaats zal er gaan naar Johnny Herbert en vierde Hans-Harald Frentzen. Maar kijk, die Panis hier met de vuist op de helm slaan. Dat mij dit gebeurt.
Ja, 4 man, maar eigenlijk waren er maar 3 man rijdend over de streep.
Zo, ja, dat is echt geweldig, ja.
Dat zijn pas absurde races.
Wordt wel wat tijd voor een nieuwe winnaar als je dat zo hoort, hè? Van Olaf, die dat even opsommen.
Nou, die is de laatste, Bottas geweest, ja, hè? Ja, Bottas. En daarvoor was Verstappen dan waarschijnlijk.
Ja.
Goed, dat was dus 1996 met een overwinning en de enige overwinning voor Olivier Panis. In 2004 was er ook iemand die een Grand Prix voor het eerst won. En dat zou ook zijn enige overwinning blijven. Jarno Trulli. Nou, je zou het bijna vergeten, dat is niet zo heel gek. Want we hadden het misschien veel meer over hetgeen wat er allemaal in de tunnel gebeurde dat jaar.
Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en iets zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt.
Het is wel duidelijk dat Olaf toch in die oude commentaarpositie zat.
Ja, iedereen hoor je schreeuwen.
Papier muurtjes van die Italiaanse commentatoren.
Heerlijk zeg.
Dat was ook die race dat Fisichella over de kop sloeg.
Met, ja, Sato die blies een motor op, ja. En niemand zag meer wat. En toen Fisichella inderdaad. Ja,
die Sauber.
Het is typisch van die ongelukken waar je, nou, die best wel heftig waren, maar je niet zo heel veel meer van mee hebt gekregen of zo op een of andere manier.
Ja, had wel fout af kunnen lopen.
Nou, dat zeker, ja.
Maar wat gebeurde nou precies bij die crash van Schumacher? Want ik heb het vanmiddag nog.
Hij remde volgens mij gewoon om zijn remmen op te
heel warmen. Raar zag het eruit.
Ja, Montoya die hield gewoon in die tunnel. Ja. Dat was het.
Schumacher die rende gewoon zo hard af. En Montoya let even niet op.
En donker daar in die tunnel.
Ja, nee, goed. En een beetje blind boegie. Nou, dan gebeurt dat. Maar goed, ik kan me voorstellen dat de neutrale toeschouwer dat op dat moment wel prima vond. Want Schumacher die had volgens mij al 5 races op rij gewonnen. En die zou. Het is oké, valt nu uit. En dan won hij daarna weer 7.
Laten we wel zijn als die Mercedes elkaar zondag van de baan
overrijden.
Ik juich. Niks tegen Mercedes, maar dat zou wel mooi zijn voor de sport.
Tuurlijk, absoluut. Het zou mooi zijn als het weer zou gebeuren. Ja, laten we dan maar eens gaan naar Max Verstappen. Want Monaco niet en Max Verstappen baan, is niet echt zijn baan.
Terwijl
inderdaad.
Hij er wel altijd snel is. Het gaat wel vaak mis, maar hij is wel altijd.
Misschien zit daar ook ergens een relatie.
Ja. Een relatie, ja.
Mooi. Nee, want in 2016 en vorig jaar raakte hij de vangrail op identieke wijze in Q1. Waardoor een goede startplaats in rook opging. Maar ook in de races ging het niet veel beter. Met 2 uitvalbeurten in 2016. Maar ook in zijn debuutjaar bij Toro Rosso.
Ook lastig, hè? Als hij 1 keer een breaktest geeft, 1 keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt, racen. En straks reed hij in niemand land, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, 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 wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
You okay, Max? I'm okay.
I'm okay. Dat is het goede nieuws. Wat een klapper. Gelukkig. Shaken, not stirred.
Ja, tempo inderdaad, dat zit er vaak wel in. Maar resultaten, niet echt.
Nee, ik denk wel dat hij dit jaar misschien dat we een andere Max Verstappen gaan zien. Denk ik echt.
Maar hij heeft nu misschien niet de auto om te winnen.
En dat inderdaad, want de voorgaande jaren, dan was het altijd zo dat we altijd konden zeggen, Red Bull heeft de dominante auto. En dat kon je dan altijd zien, omdat kennelijk die derde sector in Barcelona heel erg op Monaco lijkt. Maar goed, dat is altijd zo.
Ik vind het gewoon een stomme sector.
Ik vind het, en daar vind ik Monaco, nou goed, maakt niet uit. Maar het is wel...
Het is wel een indicatie natuurlijk.
Het is een indicatie natuurlijk. En het heeft een mechanische grip, maar ik snap het natuurlijk ook allemaal wel. Maar als je kijkt naar de rondetijden en de sectortijden, de beste sectortijden in die derde sector in Barcelona, dat was echt Mercedes een halve seconde sneller.
Ja, ja.
Dat wordt heel vervelend.
Zou ik wat heel erg zeggen? Ik heb ze opgeschreven en die gaten zijn inderdaad angstwekkend. Of zoals Helmut Marko het noemde, zorgwekkend. En Max zei natuurlijk ook al, hè, van Mercedes gaat daar gewoon weer de beste auto hebben. En dat is de laatste jaren natuurlijk niet altijd het geval geweest.
Ja, het ding wat Mercedes nu... Red Bull had natuurlijk altijd dat die mechanische grip. Dat was een beetje een speerpunt. En ik heb het idee dat ze daar wel wat terrein zijn verloren. Op het gebied van de mechanische grip, zeg ik als natuurlijk complete leek. Maar ik denk, als je het zo... Het lijkt of, gewoon...
Klinkt plausibel.
Of je kunt zeggen dat Mercedes misschien ook aan mechanische grip juist heeft gewonnen. Want ik vind ze, dat vanuit vooral de langzame bochten, vind ik ze behoorlijk sterk dooraccelereren en heel stabiel lijken.
Hadden ze nou een magic diff setting of zo? De vrije training 3 werd erover gesproken. Magic diff setting.
Magic bullet, magic button.
Het was in ieder geval met het differentieel was er een soort magische knop die Mercedes had. En ik weet niet wat dat inhoudt, maar niemand heeft daar wat over gehoord.
Alles mee ingegaan.
Gaan we nog uitzoeken in ieder geval. Maar dat is wel, wat je zegt, zorgwekkend.
Ja. Maar misschien gaat het regenen zondag. En zaterdag. En dat zouden we natuurlijk wel
kunnen
opschudden.
Dan zou het leuk worden, want we hebben 2008 hebben we even genegeerd. Maar dat was ook een race waar genoeg gebeurde. Ik wil niet zeggen dat het een historische race was. Ja, maar noem maar even op wat er gebeurde. Geen idee. Ja, helemaal een iedereen bandlek. En dat was het volgens mij wel.
Maar ook 2016 was dat volgens mij ook. Toen er ook een flinke bui was vlak voor de start.
Ja, nou ja, goed. Die race, die race die wordt natuurlijk alleen maar bekend vanwege die... Die foute stopt toch?
Ja, en ook dus dat Max in de muur eindigde natuurlijk.
Ja, nou goed, oké. Maar dat is wel. Nou ja, het zou mooi zijn als het regent. Nou, laten we zeggen, die top 3 die interesseert ons weer even niet. Wat, de teams daarachter. Is het dan weer een baan voor bijvoorbeeld McLaren? Waar qua tempo best aardig in Melbourne. Konden dat niet laten zien in rondetijden. In Baku kun je vragen of je Baku met Monaco kunt vergelijken. Maar toen wel dubbele puntenfinish. Daan.
Wie durft het te zeggen, ja.
Nou, ik geef gewoon het woord aan jou.
Ja, ik denk inderdaad dat je eerder naar McLaren moet kijken dan naar bijvoorbeeld een Haas. Die zijn natuurlijk wel snel geweest, maar hebben toch wel wat moeite met de banden vaak. In Monaco is natuurlijk wel de zaken voor te zorgen dat ze tijdens dat ene kwalificatierondje goed werken. Dus dan ben je eerder geneigd McLaren te denken. Misschien Alfa heel voorzichtig, dankzij Kimi?
Ja, ik vind Alfa heel lastig. Ik vind Alfa heel wisselvallig. We hadden bij het begin erg sterk. We verliezen nu een beetje terrein. Maar McLaren daarentegen, ja, dat kan wel een geduchte speet zijn. Toro Rosso misschien?
Wie durft er een noot te zeggen hier? Vanwege Ricciardo.
Nee, ik zie echt absoluut nul stabiliteit bij Renault. Helemaal ook in de langzame bochten. Die auto is zo belabberd, dat is niet normaal.
Ik weet even niet meer wat ze in Melbourne deden. Volgens mij was het... Ricciardo kon hem meteen wegstrepen naar 22 meter. Maar Hülkenberg was wel aardig volgens mij, toch? Ja. Zevende.
Ja, je zit ons wel weer voor het blok.
We kunnen het even opzoeken. Maar wat werd Hülkenberg in Melbourne? We zoeken het even op 7 inderdaad.
Dat biedt hoop.
Ja, dat zegt natuurlijk ook
wel weer een test ook, hè, voor McLaren. Om te kijken hoe goed is een chassis ook weer, hè, op zo'n straatcircuit. Daar hebben ze natuurlijk altijd wel heel veel last van gehad. Als ze hier weer goed zijn. Ja, dat zou een bevestiging voor dat team zijn dat ze wel de goede weg hebben ingeslagen.
En ik zie zomaar eens Ferrari weer eens meedoen.
Ja, waar is dat dan op gebaseerd?
Ja, geen idee. Maar ik denk... Ja, maar,
altijd gefundeerd hier bij F1 aan tafel.
Waar het niet op is gebaseerd, is de sector 3 in Barcelona.
Waar het wel op gebaseerd kan zijn, zijn een aantal van die Gazetta's die flink wat peper in de reet van Italianen.
Misschien Charles Leclerc of zo, dat hij weer een Huzarenstukje gaat...
Thuisrace voor hem, hè?
Ja. Ja, voor wie is geen thuisrace?
Ja, maar goed punt. Goed punt.
Ja, maar qua tractie en qua grip, je denkt dat Ferrari er niet bij gaat komen.
Nou, in die langzame bochten verliezen ze gewoon heel veel op Mercedes. En die heb je in Monaco natuurlijk nog wel een inderdaad, ik denk dat dat voordeel van de tractie in de motor dan wel een beetje verdwijnt. Maar aan de andere kant, ik bedoel, het blijft natuurlijk Ferrari. Hè. Die kunnen in 2 weken, ik wil niet zeggen van een omkeer zorgen, maar die kunnen wel meer dan bijvoorbeeld een McLaren of een Renault even...
Ja, maar die kunnen na 2 weken ook een fantastische auto hebben en dan alles weer in de soep laten gooien door een verneukte pitstop.
Nou, we hebben het al eerder over gehad hoe goed Mercedes nu gewoon is. Die zijn nu zo stabiel dat het is bijna afwachten dat er even iets niet goed gaat. Maar dan nog hebben ze zoveel over.
En dan hopelijk dat Bottas misschien, als het toch weer de snelste zijn, wat waarschijnlijk toch wel gaat gebeuren. Hopelijk dat Bottas die
goede kwalificatievorm
voor mij was het wel duidelijk trouwens dat die Mercedes zo lekker te rijden is, zo makkelijk te rijden is, omdat zo'n Mazepin gewoon heel snel aan die tijden komt.
Een goed punt. Ja, het zou heel goed kunnen, ja.
Een aantal coureurs die dat zeiden. Van
Marco zei het.
En Marco zei het. Hoe makkelijk dat gaat eigenlijk.
Ja, een tweede rangs Formule 2 coureur die zo snel gaat. Hè, daar is sneller dan 1,3 seconden los van iedereen. Dat is nog zoveel meer in het vat hebben. En dat zegt Toto Wolff ook. Hè. Er komt nog heel veel meer aan. Dus ja. Het is wel echt...
Het punt komt ook steeds dichterbij dat gewoon Valtteri Bottas de man is om weer onze hoop moeten vestigen om dit kampioenschap spannend te maken.
En dat is wel heel treurig.
Dat hadden we nooit kunnen bedenken inderdaad.
Dat is natuurlijk lullig om te zeggen.
Ja, maar betekent dat dan dat Hamilton nog echt op zijn lauweren aan het rusten is? Die wacht gewoon op de tweede seizoen zelf en dan komt hij een beetje los?
Ja, maar hij moet oppassen dat hij niet te laat komt. En nu zit natuurlijk heel vroeg in het seizoen, maar...
Zit Bottas aan zijn piek? Ja, van ze kunnen. Nee, of zit Hamilton gewoon leunt lekker achterover? En,
ik had vorige week toch ook wel een soort drop en erover gevoel van Hamilton. Plus
hoe dominant hij was in Spanje, bedoel je?
Ja, precies. Yeah. Dus dat het toch wel... kijk, en misschien weet hij ook wel. Kijk, Bottas heeft nog geen contract voor volgend jaar. Vorig jaar was het zo, toen hij een nieuw contract kreeg, dat het ook meteen helemaal weg was, hè, met die vorm. Zoals ik Toto Wolff was, zou ik nog heel lang wachten. En misschien Hamilton heeft wel het idee van, ja, nou, die Bottas, die kan ik hebben. Dus ja, misschien vindt hij het wel even lekker zo. En dat hij er straks toch wel weer... Ik wil niet zeggen dat hij bewust langzaam aan het rijden is, nu zeker niet. Maar ja, de coureur Bottas is toch geen partij voor Hamilton.
Je krijgt ook nog niet dat gevoel van Hamilton, van de druk die hij had toen Rosberg naast
Nee, heeft, helemaal niet. En nee. Hij is ook best wel, hij heeft ook helemaal niet van die mind games. Dus hij is lekker ontspannen en hij vindt het wel prima, zo die tweede plek. En straks na de zomerstop gaat hij er
Nou, dat is het ook vooral. Want ook hier, het is weer even terug. Laten we zeggen 2016. Zo lang terug is het alweer dat als je een wat minder weekend had, dan word je nog steeds tweede. Dat hebben we nu, daar hebben we het nu over. Dus dan heb je even wat minder druk weer op de
hele precies. En ook bij die vorige Grand Prix, als hij dan niet de pole pakt, nou, dan wist hij er toch nog 2 van de 3 te winnen. Dus daar hoeft hij zich ook niet druk om te maken. Nee, het is echt...
Dat is natuurlijk om op René's punt terug te komen. Als je net iets te vaak een weekend hebt waarin je tweede wordt en daarna klapt een keer een motor of het zit een keer toch tegen, ja, dan kan het wel lastig gaan worden.
Ja.
Dat wel. Nou ja, daar moet je haast op gaan hopen dan, denk ik.
Dus zaterdagmiddag, dat wordt eigenlijk hetgeen waar we ons op gaan richten in Monaco.
Zeker. En het weer in de gaten houden.
En de buienradar in de gaten
houden. Wij gaan nog even een meetlid het circuit op kijken of ze nog... Want we zijn er en dan kunnen we nog even kijken of ze misschien mogelijk in de toekomst een wat andere baan kunnen rijden. Schumacher heeft het ooit eens geprobeerd in 2006 om dan even een andere lijn te pakken. Werd er niet in dank afgenomen.
Op een bierveeltje zeggen we, nou, zo gaan we het doen volgend jaar.
En die gaan we dan aanbieden aan...
Goed plan. Goed plan. Goed. Vragen, er zijn er weer genoeg binnengekomen. Help.
Nou, help, dat was inderdaad de vraag. Via de podcast @grumpyradio.nl kregen we een vraag binnen van Jared Daniels. Is het niet te makkelijk om te stellen dat Williams wel even het Haas-model moet implementeren, aangezien de Mercedes-betrokkenheid zoveel minder zal zijn dan het Ferrari-Haas-model? Ja, ja. Dat is trouwens een aanname, vind ik, trouwens.
Nou, ja, dat
hoe
zou
groot
kunnen.
Is die, hoe groot is die betrokkenheid van Haas, Ferrari?
Maar ik denk een simpel antwoord. Het zou ja zijn. Te makkelijk gedacht, ja.
Weet jij dat, heel kort trouwens even, Daan. Weet jij dat trouwens, hoe groot is de betrokkenheid van Ferrari bij Haas?
Groot, maar mensen overschatten dat ook wel. Want alles wat aerodynamisch is, dus door de lucht geraakt wordt, zoals het in het reglement deed, dat maken ze dus tussen aanhalingstekens zelf, doet Dallara. Alles qua...
Is echt de basis van het chassis? Komt dat van Dallara af? Want ze hebben natuurlijk in Engeland een hele grote fabriek neergezet.
Ja, met wel de leuke kanttekening dat ze al het testwerk bij Ferrari en Maranello doen.
Okay.
Dus als iemand een keer een papier onder de deur doorschuift. Ik zal niet zeggen dat ze dat doen, maar...
Een beetje kruip door sluit door is het. Maar ik denk niet zomaar dat ze dat even kunnen implementeren, nee.
Nou, ik denk eerder, en dan gaan we even op een hoger niveau nadenken. Ik vraag me af of Mercedes nog meer... zich wil mengen in de Formule 1 met nog een, laten we zeggen, satellietteam. Ik denk eerlijk gezegd dat ze eerder aan het afbouwen zijn. En dat ze denken, nou, die elektrische Formule E-klasse, dat vinden we veel duurzamer. En dat past veel meer in ons strategisch plan 2030, ik noem maar wat. En
absoluut.
Ik weet niet of het zo is, maar ik heb het zo het gevoel dat het zomaar zou kunnen zijn dat en Toto Wolff weg, Hamilton weg, en dat Mercedes op een gegeven moment denkt, nou, het heeft ons veel geld gekost. Het heeft onze KPI's heeft het allemaal behaald. En we gaan weg.
Maar jij noemt 2030, zou dat niet al veel eerder
kunnen zijn? Ik zeg maar iets, een bepaald visieplan. Wat een grote organisatie
is dan eerst die achtste titel met Hamilton? Of die achtste titel van Hamilton?
Ja, ik denk niet. Is dat voor Mercedes van belang?
Voor Hamilton wel.
Voor Hamilton, ja. Voor Mercedes ook een mooi verhaal, denk je. Of toen is dat niet, want ze dan Michael Schumacher uit recordboeken drukken.
Ja. Maar dat brengt ons denk ik gelijk bij de volgende vraag.
Ja.
Ja.
Want op de Twitters was er ook een leuke vraag binnengekomen van Daniel. Wie zien jullie als de opvolger van Vettel bij Ferrari als hij stopt over ongeveer 2 jaar of na dit jaar?
Lewis Hamilton.
Ja, gaat hij dat nog doen?
Ja, gaat het doen.
Ja, ik denk het ook wel eerlijk gezegd. Ja. Oh. Ja? Hij heeft toch zich genoeg bewezen al bij Mercedes.
Hij gaat een menseltje boelen.
Ik denk Ricciardo. Perfecte tweede man. Naast Leclerc.
Ricciardo, gaan ze die...
Waarom niet?
Ah, ja,
Als Leclerc tegen die tijd een grote man is, waarom zou je Hamilton nog naast zetten? Dus als natuurlijk.
Ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele goede gedachte.
Of Bottas?
Nee, toch? het is wel een Finn, hè?
Ik denk Ricciardo even twee jaar leiden met Renault. En
niet gewoon
leiden met IJ. Oké, maar dat wil Ricciardo toch niet? Die gaat toch niet opeens tweede wiel spelen?
Ik denk dat Ricciardo zo erg in aanzien is gedaald in het paddock.
Nou, dat hij blij mag zijn dat hij überhaupt nog een stoeltje heeft. Ja? Dan?
Ja?
Ja. Zeg maar, als Ricciardo een aanbod krijgt van Ferrari, dan doe je dat toch gewoon? Je gaat toch
natuurlijk. Wij denken allemaal dat hij als tweede wiel wordt neergezet. Ja. Maar hij gaat natuurlijk gewoon vanuit, ik ga teamleider worden.
Ja.
Wat hij niet is bij Red Bull geweest. En nu ook niet echt bij Renault.
Nee.
En voor het geld hoeft hij hierna niet meer te doen.
Ja, dat is seizoen nog niet meer.
Nee. En Mick Schumacher, zouden ze die niet gewoon op de deur in die auto pleuren?
Ja, maar wat moet je doen om die keuze te rechtvaardigen?
Een motor een beetje kiezen.
Schumacher heten?
Ja.
Je hebt het al gerechtvaardigd, ja.
Ja, maar je kan het in de Formule 2, kun je wel een motortje kietelen. Maar dat kan niet in de Formule 1.
Nee.
Nou, dat kan Ferrari ook wel. Maar dan ruikt het een beetje naar zo'n
grapefruit.
Ja, hoe zo'n smoothie bij mij ruikt 's ochtends.
Nee, ik vind het een mooie discussie hier. Ik denk wel dat Leclerc natuurlijk als teamleider neergezet gaat worden ooit. Logisch.
Ik ben heel benieuwd.
Is niet nog een junior in de Formule 2? Nee, helemaal niks, hè?
Nee.
Dat is helemaal niks, nee.
Wow, vrij junior.
Nee.
Ik had ooit eens met een pijlen gericht op Callum Island, maar...
Nee, maar die was in Formule 3 ook niks.
Nee.
Nog een vraagje?
Ja, nog eentje.
Even kort, Jan Piesters.
Jan.
Denken jullie dat Alonso volgend jaar terugkomt in de Formule 1... aangezien McLaren een goede stap heeft gemaakt?
Dat brengt ons eigenlijk terug waar we het eerder over hadden. Ik denk het niet.
Nee.
Nou ja, niet bij McLaren, wat je terecht zei.
Precies. Of hij moet wel McLaren aanhouden. Maar ja, dan kan hij weer de Indy niet... dan maakt hij geen kans bij in Amerika.
Ja, ik zeg gewoon nee.
Nou ja.
Ik denk dat het boekje wel dicht is voor...
Ferrari?
Ja,
de geruchten. En ook als ik dan zo'n Alonso gisteren weer zie, weet je, met die cockiness om zich heen. En ook de verhalen die er zijn vanuit het paddock. Dat hij gewoon ook wel, behoorlijk... hij hield niet met iedereen een even goede relatie erop na, laat ik het zo zeggen. Ik zie hem niet terugkeren daar, joh.
Hij heeft, om het maar uit het Engels te vertalen, alle bruggen achter zich wel verbrand, denk ik.
Ja.
Ik denk dat ze bij McLaren, zullen ze niet uitspreken, maar misschien niet rouwig zijn dat hij er niet meer rijdt.
Nee, geen Alonso dus als het aan ons ligt in 2020.
En jij, wil jij hem terugzien?
Nee. Ja, wel op de Indy 500, dus dat bedoelt, maar niet in de Formule 1 paddock. Nee hoor, helemaal niet.
Nee.
Dan nog even dit.
Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Powered by BNR.
Juist, inderdaad. We zijn dus genomineerd voor de beste podcast van Nederland. En daar zijn we natuurlijk wel altijd trots op. Dus ga even naar de website podcastawards.nl. Ze zei het net nog, notabene. Dan weet ik het al niet meer. Nou goed, stem eventjes. Dat kan tot en met 4 juni, kan het volgens mij. En dan,
daags voor de uitreiking.
Ja, en dan...
De categorie sport. En zijn ja, geduchte concurrenten hebben
ja,
we.
Ja, 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 van alles wat, hè.
Voetbalcategorie, veel
voetbal.
Ja. Oké. Okay. Enige Formule 1.
Dus enige Formule 1 podcast. Laat, oh, nou, heb, gewoon heb stemmen, jongens.
Precies, ja.
Voor de beste
laat Formule 1 podcast. Spreken.
Juist. Zoiets. Goed, mannen. Dit was de tijd die we hadden voor deze week. Dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Dank jullie allen voor het luisteren. Je kunt natuurlijk alle uitzendingen beluisteren via onze site grandprixradio.nl. Abonneer je op onze podcast op de verschillende kanalen. En heel veel plezier aankomende zondag.
Ja, jij ook.
Gaat goed komen. Oh ja, en jullie zitten weer op zo'n boot, hè, had ik begrepen. Ik
achterover zitten, de boot.
Ah, ik ga wel aan het werk hoor, jongens.
Nee, wij ook. We moeten ook gaan podcasten.
Oh, okay. Wij gaan podcasten. Ja. Ja. Zullen kijken wanneer die uitkomt.
Nou, veel plezier dan.
Dank u wel.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.